Nou, het waren grote teksten die we hebben gezongen. De Heer regeert. Daar zing je heel wat mee. De Heer regeert. En hij regeert over alles en iedereen. Niets uitgezonderd. Romeinen 11 zegt dat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Dat is niet makkelijk. Het was voor mij als spreker gemakkelijker geweest als daar had gestaan. Uit hem, door hem en tot hem zijn. De meeste dingen. Of alle mooie dingen. Of alle gelukkige dingen. Maar er staat alle dingen. En u leest dat ook. En ik spreek er nu over, maar u heeft er ook mee te maken. Dat hij regeert over alle dingen. Dus is mijn taak als uitlegger van het woord, maar ook uw taak, jouw taak als lezer van het woord, als lever van het woord, om op zoek te gaan naar die plekken waar dat woord knarst, waar dat haakt, waar die zandkorrel zit in dat stukje waar je op knarst, waar die graat zit in die vis die je niet wegkrijgt. Het Bijbelgedeelte, die gaan over het vertrouwen op God ook vaak spanning oproepen. En gelukkig maar. Gelukkig maar. Anders zouden we elkaar met het woord drogeren. Even anderhalf uur uit de realiteit weg zijn. Hoeven we even niet te denken aan alle boze, vervelende, verdrietige dingen. Doen we even alsof de boze buitenwereld niet bestaat. Maar wat heb je eraan als je straks naar huis gaat? Of morgen naar je werk? Of deze week naar het ziekenhuis? Of waar dan ook. En je komt weer tegen die dingen waar het nou juist knarst en knerpt en waar die graten, de vis in, denk van ja, ik zing wel Heer, u regeert over alle dingen, maar hoe reëel is dat ook op dit moment in mijn leven met u, in mijn beleving? En daar helpt het woord van God ons bij. Want dit woord is ons door God gegeven, maar het is niet letterlijk uit de hemel komen van. Dit woord is geschreven door mensen, door God geïnspireerd, en die mensen stonden in het volle leven. En juist omdat ze in het volle leven stonden, en mensen waren van vlees en bloed en dezelfde dingen meemaakten die jij en ik meemaken, geeft datgene wat ze schrijven over de Heere God juist extra gewicht. Doorleving. Beleving. Of, zo u wil, bevinding. Psalm 46 is daar een heel mooi voorbeeld van. Die psalm wil ik graag met u lezen en een aantal gedachten met u erover delen. Als het al te lang duurt, dan moet degene die het geluid doet maar het geluid wegdraaien of de batterijen geven het op. Zo kort. Als straks de halve zaal leeg is, dan weet ik ook dat het tijd is. Goed. Psalm 46, daar staat boven: een vaste burcht is onze God. Dat hebben de Bijbelvertalers erboven geschreven. Wordt aangenomen dat de tekst uit deze psalm aan de wieg heeft gestaan van het lied Een vaste burcht is onze God, wat geschreven is door Maarten Luther. Een vaste burcht is onze God, een lied op Alamot, een lied voor de jonkvrouwen. Dus kennelijk een lied wat op hoge toon gezongen wordt. Voor de koorleider van de zonen van Korach. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen we niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God. Het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidevolken tierden. De koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken. En de aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Kom, zie de daden van de Heere, die verwoesting op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden, tot aan het einde van de aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat. De wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Tot zover. Het is geen enkele kunst om deze psalm te lezen, of te beluisteren, of voor te lezen. Het is zelfs geen enkele kunst om te zeggen, ik lees dit en ik zeg amen, want ik vind het mooi wat hier staat. Ik geloof dit. Het wordt een kunst wanneer deze psalm een realiteit wordt in de situaties van je leven waarin je deze psalm ook nodig hebt. En deze psalm is niet los van de geschiedenis geschreven. Deze psalm is niet losgeknipt uit de context, maar hoort in een bepaalde periode waarin dat vertrouwen op God juist stevig op de proef werd gesteld. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze psalm is geschreven in de tijd van koning Hiskia. Of, anderen die gaan ervan uit dat het was in de tijd van koning Jozefat. En beide koningen hadden te maken met dreigingen van buitenaf. Hiskia was een koning waarvan de Bijbel zegt dat hij in grote lijnen deed wat God prettig vond. Hij was een goede koning over het zuidelijke twee-stammenrijk. Maar Hiskia kreeg te maken met dreiging van buitenaf. Het Assyrische Rijk, u zich voorstelt dat dit ongeveer zo ten noorden, noordwesten van het huidige Israël, dat Assyrische Rijk werd machtig en het stond bijna letterlijk aan de poorten van Jeruzalem te rammelen. En ze schreven Hiskia een brief. En in die brief stond het volgende, ik vertel het even in mijn eigen woorden. Moet je luisteren, Joodse volk. Jullie zeggen dat je vertrouwen op God. Maar dat hebben al die andere volken ook gezegd. En zal ik eens een waslijst geven, een opsomming van al die volken en al die godjes en die goden, waarvan ze allemaal dachten dat die hun zou redden. Hoe halen jullie het in je hoofd? Om dan te denken, als dat zoveel keer misgegaan is, dat jullie een uitzondering zijn en dat jullie vertrouwen en jullie God je wel kan redden van mijn overmacht. Het zal je maar geschreven worden. En we lezen dat Hiskia deze brief pakt, dat hij naar de tempel gaat en deze brief daar neerlegt, open en bloot, voor het aangezicht van God. En hij zegt, Heer, u heeft ook gelezen wat hier staat. En hij heeft me gelijk ook. De man heeft groot gelijk. Het klopt inderdaad, de geschiedenis bewijst het. Al die volken, al die volkjes, al die goden, al die godjes hebben geen millimeter weerstand kunnen bieden aan die overmacht van deze Nebukadnezar. Maar u bent de schepper van hemel en aarde. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent de God van Israël. Verheerlijk uw naam en laat zien dat u de levende, krachtige God bent. Kijk, en als je dan gaat zeggen, God is een toevlucht en een vesting, dan is dat proefondervindelijk bewezen. Het vertrouwen van Hiskia zorgt ervoor dat wij mogen begrijpen dat deze psalm een realiteit is, ook in ons dagelijks leven. Hoe loopt het af? Hiskia doet op een van de dagen die daarna volgt het raam van zijn paleis open, kijkt door de gordijnen en ziet het leger van Assyrië compleet verdwenen. Zonder dat daar ooit voor is gevochten. God heeft dat probleem voor Hiskia en zijn volk opgelost. Die andere koning, Jozefat, had met een soortgelijke dreiging te maken. Hij leefde wat vroeger. En Jozefat stond ook tegen een enorme militaire overmacht. En wat doet hij? Jozefat laat zien dat zijn vertrouwen op God niet alleen maar zondagmorgen van 10 tot 11:30 duurde. Maar hij laat zien dat zijn vertrouwen op God werkelijk, robuust, stabiel, praktisch is. Een maandagochtend geloof. Ik heb één keer een boze mevrouw aan de telefoon gehad. Die belde mij zondag op. Nadat ik gepreekt had. En zegt, ik vind het verschrikkelijk om naar u te luisteren. Dan denk ik, nou, vind ik het wel leuk, want er zullen waarschijnlijk nog veel meer mensen zijn die dat vinden, maar die bellen mij niet op. Zij belt mij tenminste op. He? Dat vind ik nog sportief. Mag ik u vragen waarom? Nou zegt ze, Broeder Post, u ontneemt mij mijn zondagsgevoel. Ik zeg, mevrouw, dit is het grootste compliment wat ik ooit heb kunnen krijgen. Want ik preek niet voor een zondagsgevoel, maar ik preek voor een maandagsgevoel. En Jozefat laat zien dat wat hij weet van God, dat het hout snijdt. En dat het een realiteit is. En gisteren, we zijn geen pessimisten. Gisteren, we zijn geen bodemloze optimisten. Christenen zijn realisten. Die zien een realiteit achter de realiteit die ze lezen in de krant, die ze morgen op hun werk tegenkomen, die ze vandaag de dag, elk moment van de dag meemaken. Daarachter zit een realiteit. En dat doet je denken en zeggen, God is onze toevlucht en een vesting. En Jozefat, wat doet hij? Hij stelt zijn leger op en voor het leger uit zet hij de muzikanten en de zangers. Dat zijn niet de beste vechters, denk ik. En hij geeft het volk opdracht om God met luide stem te prijzen. Voordat er één zwaard wordt opgetild of een speer wordt gepakt, prijs de Heer. En hij roept het uit aan God. Heere God, letterlijk. Wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gevestigd. Ik wil het morgen ook bidden. Als je naar die lastige plaats gaat. Of die vervelende afspraak. Of die moeilijke situatie. Of die onzekerheid. Of die twijfel. Kun je het ook zeggen, Heer, ik weet niet wat ik moet doen. Maar mijn ogen zijn op u gevestigd. Als er iemand is die mij kan helpen, dan bent u het. Niets en niemand anders. Ook daar beantwoordt God dat gebed van Jozefat. En zorgt hij ervoor dat voordat er ook maar het leger in actie hoeft te komen, de muziek en de lofprijzing voldoende is om de strijd te winnen. Over de kracht van muziek gesproken. God is onze toevlucht en een vesting. En dan staat daar, misschien heeft u de NBG bij u, dan staat daar, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Ik vind dat zo mooi. Ik ben daar zo blij mee. Hij is in hoge mate een hulp gebleken. Dat is zo mooi. Weet je wat daaruit spreekt? Daar spreekt uit dit. Pardon. Wat ik tegenkwam op een graf, op een begraafplaats, waar iemand op zijn grafsteen had laten zetten, door wederwaardigheden beproefd is hij een vriend van God geworden. Door wederwaardigheden beproefd is hij een vriend van God geworden. Ten zeerste gebleken een hulp in benauwdheden. Dat is dus, als het ware, staan en zeggen, Heer, u bent een toevlucht. En als ik terugkijk op wat ik heb meegemaakt, dan heeft u inderdaad geleverd wat u belooft. Dan heeft u laten zien dat u een beantwoorder bent van geloof en gebed en dat u altijd doet wat u belooft. Ik spreek uit ervaring. Ik heb het meegemaakt aan den lijve. En dan verdiept dat geloof zich keer op keer op keer. Elke moeilijkheid wordt dan een middel waardoor ons geloof zich verdiept. Als ik u nu allemaal op de man af zou vragen, wanneer bent u geestelijk het meest gegroeid, dan is dat wel bijna ontegenzeggelijk dit feit dat u altijd het sterkst groeit in tijden van tegenslag en moeilijkheden. Ten zeerste gebleken. Daar zit ook een actie in. Er zit ook een verantwoordelijkheid van mij in. Dat ik daar ook aan mag meewerken. Doet me denken aan Psalm 84. Al gaan ze door het dal van dorre moer bijstruiken, dan maken zij God tot hun bron. Dat is een actie van mij. Dan maak ik God tot mijn bron. En hij is mijn bron. God is een toevlucht en een vesting. Ten zeerste gebleken in hoge mate een hulp in benauwdheden. Dus even in de tijd. Hè? God is een toevlucht. God is een vesting. Terugkijkend in het verleden, hij is gebleken degene te zijn die hij zegt te zijn. En naar de toekomst, daarom zullen wij niet bevreesd zijn. Dus heden, verleden, geven brandstof, geven energie, geven munitie aan vertrouwen voor de toekomst. Genade heeft niet alleen te maken met nu. En genade over ons leven achter ons, maar genade is ook toekomstig. En daar leven we uit. En dan krijg je dat mooie, dat we dus niet zondag dat pak in de kast hangen en maandag weer overgaan tot de orde van de dag, alsof er niets gebeurd is, maar dan gaat datgene wat we leren vanuit Gods woord zich bewijzen in de praktijk van ons leven. Al heeft u het gelezen wat er staat, daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Ik ben niet bevreesd, al verandert de aarde... Hallo? Wat staat daar? Al veranderde de aarde van plaats, ik zal niet vrezen. Oh nee, Leendert Post. Ik ben al chagrijnig als er een afspraak in mijn agenda verandert. Al verandert er iets in mijn plannen, iets in mijn salaris, iets in mijn toekomst. Al verandert er maar een detail, dan raakt me dat al. Kan ik dan zeggen, ik ben niet bevreesd, al veranderde de aarde van plaats? Kan de aarde van plaats veranderen? Elke dag. Op die manier. Ja, de aarde gaat op. De aarde zweeft op hoge snelheid door de ruimte heen. Ja, ik had het dan weer niet in mijn aantekeningen staan. Ik denk. Met alle respect, ik denk dat de Bijbelschrijvers en de schrijvers van deze psalm niet het wereldbeeld hadden, konden hebben wat wij nu hebben. Voor hen betekende de aarde vaste grond. En wij zeggen, de grond zonk weg onder mijn voeten. Mijn wereld stortte in. Ik kon wel door de grond zakken. Ik heb hemel en aarde bewogen. Dat is allemaal beeldspraak. Maar al veranderde de aarde van plaats. Al stond alles ondersteboven. Al bedekten de diepste zeeën de hoogste bergen. Dan zou je de hoogste berg pakken. Die Malaïe zou je in de diepste zee gooien. Marianen trok 10 kilometer diep. Dan nog vertrouwen wij op God. En wankelen wij niet. Die aarde gaat voorbij. Wat heeft Jezus gezegd? De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. En reken erop, als hij het zegt, dat hij dat niet uit zijn duim staat te zuigen. Dat het een realiteit is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen nooit voorbij gaan. Kijk, en dan ben je dus op die bodem van die put. Op die bodem, op die vaste grond. En soms moet je heel diep graven. En soms moet je heel diep vallen. Maar één ding weet ik wel. En er zijn die mensen in de zaal, ik ken jullie allemaal personen, maar die zullen ongetwijfeld een veel moeilijker en een veel ingewikkelder en een veel zwaardiger leven hebben geleid dan ik. Maar één ding weet ik wel uit wat ik heb ervaren. Ook op de bodem is God altijd. Altijd. En ik kan zeggen, in hoge mate is Hij gebleken een hulp in benauwdheid. Al veranderde de aarde van plaats. Dat stemt op nadenken. Dat geeft me ongelooflijk veel blijdschap en zekerheid. Toen ik het voor het eerst las, dacht ik van yes! Haha! Wat staat daar? Het kan nooit zo erg zijn. Of God is een reden om nooit bevreesd te zijn. Maar het is ook een opdracht. Om me niet door het eerste de beste van de weg af te laten rijden. Of me door het eerste de beste aan twijfelen te laten brengen. Heer, mag terugvallen op dit woord, dat u bent een toevlucht en een vesting. Laat dat water maar bruisen, laat het maar schuimen, laat de bergen maar beven door omstandigheden. De zee is in de Bijbel altijd een teken van kwaad, hè? Van overvloed, van chaos. God schept land uit de zee. God verwoest de aarde door de zee, van de zondvloed. En we lezen in Openbaring, de zee was niet meer. Die wateren die bruisen, het schuimt. Maar wat staat er in vers 5? De beekjes van de rivier verblijden de stad van God. En waar zeeën verwoesten, beeld is van oordeel, van duisternis, van donkerheid. Daar zijn beekjes liefelijk, die kabbelen. En beekjes brengen leven. Beekjes brengen leven. En die beekjes die stromen staat daar in de stad van God en verblijden de stad van God. Nou denken sommigen misschien van u, ik ben even een beetje boosaardig, eindelijk gaat de preekvers over Israël en over Jeruzalem. Dat horen we zo weinig, maar dat staat er niet, hè. Er staat niet dat het hier de stad Jeruzalem bedoeld wordt. De beekjes verblijden de stad van God. Het heiligdom, de woning van de Allerhoogste. Hier wordt niet Jeruzalem en niet de tempel mee bedoeld. Hier wordt bedoeld de plek waar God woont. En dat lezen we, wat Paulus zegt. God woont niet in een huis met handen gemaakt. God woont te midden van zijn volk. En als we in de Openbaring de stad van God uit de hemel zien komen, dan is dat niet een figuurlijke of een letterlijke stad, maar dan is dat de stad van de plek van zijn aanwezigheid. Joden en christenen samen tot zijn volk. Kinderen van God. God is in haar midden. Zij zal niet wankelen. Dus daar heb je eerst. Al verplaatste zich de aarde, dan nog zullen we niet bevreesd zijn. God is in ons midden en daarom wankelen wij niet. Nou, wat kan ik je niet navertellen? Ik twijfel wel eens. En er gaat soms geen week voorbij of ik lig geestelijk behoorlijk op mijn gezicht. Dat ik me te pak heb laten nemen. Door verkeerde gedachten. Dat ik mijn geduld heb verloren. Dat ik lelijk ben geweest. Dat ik onreinheid in mijn hart heb toegelaten. Dingen heb gezien, dingen tot me heb genomen die ik eigenlijk niet wilde zien. Me ingelaten heb met zaken die ik niet wilde. Ik heb het zo voorgenomen om het niet te doen. En dan staat er, ik zal niet wankelen. Nou, wil je een wankelmoedig christen tegenkomen, dan ben ik het wel. Maar God zoekt geen geloofshelden. God maakt geloofshelden. God geeft ons deze psalm en nog 149 anderen om ons juist te helpen om niet te wankelen. Om die strijd van dag tot dag aan te gaan en steeds weer die vaste grond in ons leven te zoeken dat we vertrouwen op zijn woord. Psalm 130. Ik zie uit naar de Heer. En mijn hart ziet uit. Mijn hart wacht op zijn woord. Heeft u dat ook niet ontdekt? Dat het woord van God levend is en krachtig. Dat een bijbeltekst in je gedachten kan komen op het moment dat je het juist nodig hebt. En dat er vrede komt en blijdschap. En dat die niet meer afhankelijk is van omstandigheden, maar dat het woord zoveel gewicht heeft, zoveel kracht heeft, dat het overstemt datgene wat ons op dat moment bezighoudt. Dan moet je dat woord wel lezen. Dan moet dat wel in je hoofd zitten. Anders kan God dat je niet te binnen brengen. Dan moet je het wel gezien hebben. Dus leef niet alleen met dit woord, maar leef bij dit woord en door dit woord. Eet dit woord, neem het tot je, zodat de Heilige Geest datgene wat je leest ook weer te binnen kan brengen in de geestelijke strijd die je voert elke dag. God is in haar midden, zij zal niet wankelen, God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Dat is een mooie zin. Bij het aanbreken van de morgen. Als je de nacht wakker hebt gelegen en hebt liggen piekeren. Of als je 's ochtends wakker bent, wordt en denkt, wat hangt me deze dag weer boven het hoofd? Wat gaat deze dag mij brengen? Of als je net als volk Israël de volgende dag het licht ziet worden en de Egyptenaar dood op de oever van de Rode Zee ziet liggen. God zal je helpen in de morgen. Psalm 5 zegt het zo. 'S morgens hoort u mijn stem, Heere. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. Is dat een begin van de dag of niet? Ik weet niet hoe jouw dag begint. Hoe rustig, of hoe hectisch, hoe vroeg, of hoe laat, hoe zeer je ook in beslag genomen wordt, gelijk als je wakker wordt door een druk gezin, in beslag genomen wordt door zorgen. Misschien lig je zo te piekeren dat je de hele nacht van de wekker droomt en gewoon niet tot rust komt. Heer, 's ochtends leg ik het voor u neer en zie ik uit. Is dat een levensstijl die ons zou kunnen helpen? Om in plaats van het openen van je smartphone, of de krant, of naar beneden te gaan, eerst die 5 minuten te nemen. Je ogen dicht te doen en zeggen, Heer, vandaag deze dag. Ik weet niet wat die dag brengt. Maar u zegt dat dit is de dag die u heeft gemaakt. En dat ik mag verheugen en mag verblijden. En ik mag van deze dag ook in uw handen leggen. En ik mag naar u uitzien. En dan noem je de situaties waarvan je denkt dat die dag op je afkomt. En dan mag je zeggen, Heer, u heeft mij geschapen in Christus Jezus om de goede werken te doen die u tevoren bereid heeft. Heer, laat mij die werken zien, zodat ik ze ook kan doen. Amen. Dan ga je ontbijten. Of je stapt in je auto of je begint aan je werk thuis, dat maakt niet uit. Is dat een goed begin van de dag? Ik denk het wel. Ik denk dat als je zo met het woord omgaat en zo je hart gericht houdt op de Heer, dat je dag ook anders gaat kleuren. Heidevolk tieren, staat er. Dus dan gaat die psalm weer terug naar wat er op dat moment gebeurt. Heidenvolken, tierden, koninkrijken, wankelden, chaos. Toen? Nu? Is chaos en wereldproblemen iets van alle tijden? Was vroeger net zo slecht als nu? Is de geschiedenis zeg maar een repeterende breuk, hè? Een cirkelgang van alles wat geweest is. Al die moeilijkheden hebben we allemaal al een keer gehad. Ik denk het niet. En dat lees ik op twee plekken. Eerst in de Bijbel. Want de geschiedenis is een doorgaande lijn met een begin en een eind. De geschiedenis wijst ergens heen. Maar ik lees het ook op een andere plek, in de krant. Of op teletext. Is er ooit een tijd geweest waarin er zoveel desintegratie was als nu? Zoveel falend leiderschap. Zoveel dwaasheid. Dwaasheid. Dat je naar de radio luistert en denkt van, hoor ik het goed? Hoor ik het goed? Is het mijn wereld? Nou ja, ik moet nog niet zo lang meer. Maar ook de wereld van mijn kinderen. En van mijn kleinkinderen. Is het hun wereld? Vroeger ook zo. Ik denk het niet, zijn er ooit problemen geweest die ingewikkelder waren dan deze, mondialer dan ooit. Onoplosbaar. Falend leiderschap. Rarigheid. Politieke onrust. Vreemde rechtspraken. Let op, ik ben geen mannetje, alsjeblieft, geen kereltje die zegt van, is toch wat allemaal, hè? Oh, 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 oh. Vroeger was alles beter. Nee, zo. Ik ben geen zeurpiet, maar ik heb mijn ogen open, mijn oren open. Dat hoor ik van de week in de radio. Een man gaat voor zijn baas op dienstreis. Een paar dagen van huis. Komt in die dienstreis. Tijdens de dienstreis een andere vrouw tegen. Duikt met haar het bed in. Gaat vreemd. En sterft in dat bed. En de rechter oordeelt, het is een bedrijfsongeval, het is onder werktijd gebeurd. Dus het bedrijf moet betalen. Ik denk, wacht even. Het is ook een beetje een raar, het is ook een hele toestand geworden met allerlei smakelijke verhalen omheen, die zal ik u besparen. We kunnen ons er allemaal wel een voorstelling mee maken, denk ik, de meeste van ons. Maar dan denk ik van, hé? Is daar het recht voor? Nou is het natuurlijk maar eigenlijk een triviaal ding. Ik bedoel, waar gaat het over? Zoek het uit, als jullie dat willen. Voor mij mag het. Maar het geeft iets aan over de kromheid. En dat het niet meer na te rekenen is. En niet meer te volgen is. Dat je eigenlijk, ik weet niet of jullie het wel eens hebben, een beetje verdwaald bent in je eigen leven. Een beetje verdwaald bent in je leven. Is dit mijn leven? Nee, het is niet mijn leven. This world is not my home. I'm just a passing through. Wij zijn niet lang op aard. Het leven gaat voorbij. Maar in het beloofde land, daar wacht de Heer op mij. De heidevolken tierden, de koninkrijken wankelden. En hij, staat er, hij liet zijn stem horen. En de aarde smolt weg. Dus diezelfde stem, dat woord, dat spreken van God. En spreken en doen, in het Hebreeuws is één woord, dabar. Wat je zegt, dat doe je ook. Hij sprak en het was er. Genesis 1. En hij sprak en het was er niet meer. God hoeft het alleen maar te zeggen. Zijn woord is macht. Spreek hier uw woord dat het licht overwint. En dan komt dat refrein, dat komt twee keer terug in deze psalm. De Heer van de legermachten, de Heere der heerscharen, de Heere Zebaoot, de Heere is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. En dat mag, ik vind het mooi dat zo'n refrein dit terugkomt, dat wat er ook in de coupletten gebeurt, dat je steeds weer opnieuw dat refrein mag herhalen. Dat het een terugkerende zekerheid is. De Heer is met ons. En wat kun je dan beter doen dan dit? Wat de psalm ons aanraadt aan het einde van de psalm. Kom. 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 Kom eens kijken. Kom. Zie nou eens de daden van de Heer. Het mooiste om te zien. Is er iets wat we mooier kunnen zien? Iets waar we blijer van worden, wat meer zekerheid geeft, wat ons meer opwint dan we zien dat God iets doet. Tegelijkertijd is het ook hetgene wat we nodig hebben om dat te zien. En als je het ziet, dan mag je blij zijn en God danken dat hij de ogen van je hart daarvoor heeft willen openen. Want uit jezelf had je het nooit gezien. Kom, zie de daden van de Heer. En wat doet hij? Hij richt verwoesting aan op aarde en hij doet oorlogen ophouden. Het zou een preek op zich kunnen zijn. God richt verwoesting aan, maar hij heft ook weer verwoesting op. God is soeverein. God hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Er is niemand die hij moet raadplegen. God doet ook nooit iets tegen zijn zin. Weet u dat? God doet nooit iets tegen zijn zin. Als God iets tegen zijn zin zou moeten doen, dan zou hij daarbij ophouden God te zijn. Want als God iets doet tegen zijn zin, dan zou hij door iets buitenaf gedrongen worden om iets te doen wat hij eigenlijk niet wil. God doet alles van harte. Daarom is God ook een gelukkige God. En daarom is het in de hemel ook zo fijn. God doet niets tegen zijn zin. Hij lijdt niet tegen zijn zin. Hij verwoest niet tegen zijn zin. Hij beëindigt niet tegen zijn zin. Hij heelt niet tegen zijn zin. Hij vergeeft niet tegen zijn zin. Weet je dat? Weet je hoe jouw vader je vergaf? Nou ja, goed, je zegt sorry, dus vooruit maar. Ja. Nou ja, goed, je hebt er spijt van. Maar het klopt niet van harte. Maar God doet nooit iets tegen zijn zin. Als God geeft, geeft hij van harte. Als hij vergeeft, vergeeft hij van harte. God is geen rechter die zich door een of andere juridische slimmigheid zich in een hoek laat drukken, waardoor hij iemand moet vrijspreken die hij eigenlijk diep in zijn hart het liefst naar de gevangenis zou sturen. God is God. Zie de daden van de Heer. En dan een goed advies als laatste. Geef het op en weet. Wat moet je weten? Ik ben God. Wauw. Als je dat mag weten. Niet als dooddoener, maar als overwinning. Als kracht, als toevlucht, als een vesting. God is God. Mijn Heer regeert. Als je dat mag zeggen. Vanuit je hart. Beproefd door wederwaardigheden. Dan ben je een gelukkig mens. Wie heb ik behalve u in de hemel, zegt Asaf. Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. En het gaat gebeuren. Vroeg of laat. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn erfenis. Geef het op en weet dat ik ben. En de geest staat, laat af. Doe een stap terug. Wees eens stil. Neem eens tijd om je dat te realiseren. Een andere vertaler zegt, nou vertaler een paraphrase zegt van ga nou eens uit de rij. Zoek eens een parkeerplek op. Step out of traffic. And take a long, long look at God. Ga nou eens, stap nou eens uit die hectiek. Neem nou eens tijd om na te denken, neem die stilte eens en ga eens beseffen wie ik ben. En gebruik daar het woord bij. Geef het op en weet dat ik God ben. En weet je waar dat voor gaat zorgen, waar de psalm mee eindigt? Weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidevolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. En als God zegt, ik zal, dan is dat een absolute zekerheid. Dan zal hij zich nooit van laten afbrengen. Dus al die tierende heidevolken, al die dwaasheid, al die problemen, al die grote monden, al die bedweters, al die spotters, al die mensen die propageren dat we bedoeld zijn om het allemaal zelf te doen en onszelf te verwezenlijken en met God geen rekening houden. Die God wegspotten, of wegredeneren, of wegzingen, of wegtheologiseren, of met wetenschap wegproberen te redeneren. Die zullen God roemen. Dus heet niet, dat zegt de Bijbel. Dus Poetin gaat God roemen. En Trump gaat God roemen. En iedereen die je zeg maar voor de geest kunt halen, elk mens gaat God roemen. Daar hoeven wij niet voor te zorgen. Daar gaat hij zelf voor zorgen. Ik zal geroemd worden op de aarde. En wat zegt Paulus in Filippenzen? Elke knie zal zich buigen. En elke tong zal belijden. Jezus is Heer. Vrijwillig of verplicht. Ik heb het net horen bidden. Wat zijn we begenadigde mensen. Dat we nu al dat mogen zeggen. Heer, u regeert. En dat het de vreugde van ons hart is. Dat we nu al u mogen prijzen. En nu al mogen weten. U bent ons een toevlucht en een vesting. Ik wens u zegen de komende week. En begin er morgen eens mee. Om de ochtend te beginnen met God. En uit te zien naar wat hij gaat doen. Ga het avontuur aan om de touwtjes van je leven uit de handen te geven. En te zeggen, ik wil stil zijn. Ik wil een stap terugzetten. En ik wil zien hoe God in mijn leven werkt. We durven los te laten. En ons vertrouwen op hem durven te stellen. Dan zult u deze week, net als ik, uw handen vol aan hebben. Maar God is met ons. Zullen we samen danken voor dit woord. Heer, is het dus geen probleem dat we met lege handen staan. Is het geen probleem dat we ons soms overweldigd lijken te voelen door wat er op ons afkomt. Maar dan mogen we dit weten, Heer. Dat het niet vreemd is om dat gevoel mee te maken. Dat de psalmist dat ook kende. Dat ieder mens dat kent. Dat we er altijd een maar achteraan mogen zeggen. Dat u er bent. En dat we dit refrein ook in ons leven mogen zingen. Elke dag dat u met ons bent. En dat u als God van Jacob, de God van uw volk, voor ons een veilige vesting bent. Ik bid u voor de mensen hier aanwezig. En de mensen die dit woord misschien op een andere plek horen. Dat u uw woord ook tot realiteit zult maken in hun leven. Ik bid u voor de mensen die opzien tegen dingen, die zich zorgen maken. Ik bid u voor de mensen die zich onzeker voelen. Ik bid u voor de mensen die misschien een onbestemde gevoel van onveiligheid hebben. Of verdriet. Of een gebrek aan levenslust of toekomstperspectief. Heer, u zegt van uw woord dat het levend is en krachtig. En dat het ons opricht. En vanmorgen hebben we uw woord gelezen, overdacht en in gebrekkige woorden toegelicht. Maar uw woord is leven. Verzadig ons in de ochtend met uw goede tierenheid. Dan zullen wij verblijd zijn al onze dagen. Heer, ik bid u heel bijzonder. Voor misschien die ene man, die ene vrouw. Dat u dit woord tot een heerlijke werkelijkheid gaat maken in dat leven. En dat we uw grootheid zullen zien. Dat we u zullen aanroepen in dagen van benauwdheid. Dat we zullen zien dat u ons eruit redt. Zodat we u zullen eren. Heer, geef ons deze week veel, veel brandstof om u te eren. Tot eer van uw naam. In Jezus' naam. Amen.